In de laatste eeuw raakten meer dan 30 Urkermannen vermist op het water. Het waren vissers. Ze verdwenen op de Noordzee. Maar er was één man die mijlenver van zee was toen hij overboord sloeg. Zijn naam is Albert Romkes. De man die in 1961 vermist raakte tijdens zijn werk op een binnenvaartschip. Ik ben Jelle Bakker en in deze podcast ga ik samen met mijn collega's van het Urkerland op zoek naar zijn verhaal. In de vorige aflevering hebben we kunnen achterhalen uit welk gezin hij kwam. Maar Albert had ook een verloofde, Gerda Steller. Uit het krantenbericht over de vermissing van Albert weten we dat deze Gerda uit Kampen kwam. Ze zouden trouwen. En als ze nog leeft, dan moet ze nu ver in de 80 zijn. Alberts ouders, broers en zusje zijn er niet meer. Maar zijn verloofde misschien wel. In deze aflevering gaan we naar haar op zoek. Dit is de verdwenen stuurman. Aflevering 2. Gerda.
Het donkerde mij het argste vrezen. Wat is of niet is of kan wezen. Die hoop is soms als donkere wolken raanden. Ik vouw dan weer mijn koude bange handen.
Eerst even over haar naam, Gerda Steller. Die naam lazen wij voor het eerst in het boek van Jurie van den Berg. Het boek over alle Urker vissers, matrozen en schippers die omkwamen tijdens hun werk. In het boek stond er geen plaatsnaam bij. Toch wisten we meteen dat ze niet van Urk kwam. Dat zit zo. Alhoewel we op Urk inmiddels 22.000 inwoners hebben, kennen we eigenlijk alle achternamen wel. Het zijn er ook niet zoveel. Bepaalde achternamen komen heel vaak voor. De Boer, Kramer, Post, Hakvoort, Bakker en ook Romkes. Maar de achternaam Steller is geen Urkennaam. Inmiddels woont er wel een familie Steller op Urk, maar die is hier pas veel later dan 1961 naartoe gekomen. Voor voornamen geldt eigenlijk hetzelfde. Meiden en jonge vrouwen heten in 1961 Jannie, Ali, Tini, Nelly, maar niet Gerda. En Gerda Steller moeten we dus buiten Urk gaan zoeken. Via Google vinden we al snel een paar aanknopingspunten. Een bericht uit 1993, waarop een adres in Kampen staat. En de achternaam van haar echtgenoot. Gerda Steller heette in 1993 Gerda Bos Steller. We vinden ook een recenter bericht. Een korte vermelding op de Facebookpagina van iemand die kennelijk haar dochter is. Het bericht is kort en krachtig. Moeders vandaag 78 geworden. Een bericht uit juni 2015. Op de foto staat een kleine, oudere vrouw. In haar handen een forse bos rozen. Ze draagt een lange rok. Een shirt met korte mouwen. Een horloge. Een bril en kort haar. Als ik eerlijk ben, kijkt ze niet echt blij. Eerder gelaten. Een getekend gezicht. Of wil ik er nou meteen al veel te veel in zien? Maar dit is wel een serieus aanknopingspunt. Als Gerda in 2015 78 jaar werd, dan zou ze nu al 86 moeten zijn. Als ze nog leeft. Met de naam van die dochter komen we terecht in een dorp op de Veluwe. We vinden wel een adres, maar geen telefoonnummer. En andere mensen uit het dorp met dezelfde achternaam, die blijken geen directe familie te zijn. Ze kunnen ons niet verder helpen. Er lijkt weinig anders op te zitten dan maar lukraak in de auto te stappen en ter plekke aan te bellen. Maar ja, wat zeg je dan? Weet de dochter überhaupt van het verhaal van Albert? We aarzelen. Dan worden we verrast door collega Andy. We maakten al kennis met hem in aflevering 1, de collega van de stambomen. Hij heeft in Kampen iemand opgespoord met de achternaam Steller. Dat is een man van dik in de 80. Dat zou dus heel goed een broer kunnen zijn van Gerda. En die heeft er zelfs al een nummer bij gevonden. Oké, ik haal diep adem en bel hem op. Het klopt, het is de broer van Gerda. En voor ik het weet begint hij te vertellen over die avond in 1961. Zijn ouders waren niet thuis. Zus Gerda was verderop in de stad aan het werk, in een bejaardenhuis, toen plotseling de politie op de stoep stond. Zijn aanstaande zwager, Albert, was verdronken. Ik vraag of Gerda nog leeft. Ik houd mijn adem in, voorbereid op een enorme teleurstelling. Ja, zegt hij, Gerda leeft nog. Ik vraag of hij denkt dat ik haar kan bellen. Opnieuw ben ik bang voor een teleurstelling. Ze kan ernstig ziek zijn. Dementerend. Natuurlijk kun je Gerda bellen, zegt hij. Maar misschien is het beter als hij zijn zus eerst even voorbereidt. Opgelucht stem ik toe. Niet veel later belt hij alweer terug. Gerda vindt het goed. We kunnen bellen. We spreken elkaar kort aan de telefoon en besluiten dat het beter is om bij haar thuis verder te praten. En dus gaan collega Ruben Romkes en ik naar Kampen, een klein half uur rijden vanaf Urk. Het woonzorgcomplex waar Gerda woont is een nieuw gebouw, midden in het fraaie centrum van Kampen. Het ligt op de plek waar vroeger het bejaardenhuis stond, waar Gerda werkte. Mevrouw G. Bos Steller. Een moment geduld, uw oproep is in behandeling.
Ja?
Goedemorgen, het Urkeland.
Ja, ik zal op een knopje drukken. Als je de poort open gaat, direct naast het bankje is een deur, die gaat ook open en dan moet je daarin.
Oké, dank u wel. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik dacht dat twee wat ouderen waren, maar ik ben jongeren.
Ben ik jong?
Nou ja, zoals je nog bij mij vergeleken
bent. Ja, maar dan is iedereen jong.
Neem plaats.
Dank u wel.
Tijdens de eerste 10 minuten van ons bezoek loopt Gerda druk heen en weer tussen de zithoek en het keukenblok. Ze schenkt koffie in en we krijgen een plakje cake. Dan loopt ze richting een andere kamer en komt terug met een boek.
Zal ik even laten zien wie de persoon Albert was.
Ja.
Druk er nog even van. En hij een beetje. Dat is Albert.
Dit is Albert. Dit bent u.
Ja, dat ben ik.
Gerda laat een foto zien. En op die foto staat Gerda arm in arm met Albert. De afbeelding is gemaakt op de trouwerij van de oudste zus van Gerda. Ze zien er allebei netjes en feestelijk uit, met een corsage op hun borst gespeld. Zo te zien staan ze in de deuropening op de drempel van een woning of een gebouw. De fotograaf moet buiten gestaan hebben. Ze lachen allebei ontspannen. Een gelukkig stel. Albert draagt een keurig donker pak met een iets lichtere stropdas en zijn haar is nonchalant achterover gekamd. Op deze foto ziet hij er aanmerkelijk jonger uit dan op de foto die we al van hem kenden. Gerda is een stukje kleiner dan Albert. Ze ziet er stijlvol uit. Een donker mantelpak met een rok die net over de knieën valt. En een brede, lichte kraag. Op haar hoofd een lichte hoed. Aan haar arm een stijlvol, lichtgekleurd handtasje. Waar Gerda Steller uit Kampen Albert Romkes uit Urk leerde kennen, dat weet ze niet meer precies. Eind jaren 50 voer ze regelmatig een dagje mee op de Spes Salutis, een binnenvaartschip uit Kampen. Dat was eigendom van de familie van haar vriendin Ali Bos.
Het is dan met de SCH, hè? Ja. Niet gewoon Bos.
Aan het einde van de dag stapten ze dan op de trein terug naar Kampen. Op een van die trips lag de Spes Salutis naast het schip van de rederij Damco En daar voer Albert op.
En wat vond u nou, weet u dat nog, wat u nou in het begin leuk vond aan Albert? Want hij viel op.
Ja, je zit bij een heleboel en het trok me wel wat, ja, toen in die tijd, ja. Hij was nogal een beetje, ja, leuk en ook, maar ik kon dat best leuk vertellen. Ja, het trok mekaar zo.
Ja, ja. Was het een stoere man of juist niet echt?
Nou, nee, dat was je niet zozeer. Hij was rustig in zijn doen altijd. Hij hield veel van lezen.
Ze kregen een vaste verkering, maar veel tijd samen hadden ze niet. Albert was telkens voor 4 of 5 weken weg van huis. Het contact verliep vooral via de brieven die Albert schreef. Bellen of brieven sturen naar het schip was zo goed als onmogelijk. De brieven maakten veel goed. Albert stuurde ze zowel naar Gerda's werk als naar haar ouderlijk huis.
En het ouderlijk huis, als s'avonds terugkwam of vanuit, lag ze weer op de tafel. Had mijn moeder weer, dacht er ook weer een brief.
Zo.
Albert had zijn bevoegdheid als stuurman al gehaald. Het was de bedoeling dat hij na zijn huwelijk een eigen schip zou krijgen, waarop hij dan met Gerda zou gaan wonen. De exacte trouwdatum was nog niet bekend, maar het zou ergens in maart of april worden, zo hadden ze bedacht. Gerda vertelt een verhaal dat haar opnieuw aangrijpt.
Toen hij in Kampen kwam, dat zijn vader dat de rommel afgaf, zeg maar, om ons, dat we in ondertrouw wonen gaan. En toen hebben we nog een wandeling gemaakt. En toen ben ik nog die volgende dag nog naar Nijmegen geweest en nog foto's laten maken. En toen had hij een gesprek met mij. Dat zat dus, hij heeft kameraden gehad. En die zijn allemaal verdronken.
Albert.
Zijn allemaal, ja, heeft die kameraden met allemaal niet meer komen. En hij zegt, ik ben er alleen nog van overgebleven. En het is zo'n typisch gesprek. Ik ga weer de tranen weer in de ogen krijgen. Toen zeg ik, ik hoop dat we elkaar weer zien. Ja, hij zei, toen hadden we zo'n gesprek erover, hè.
Mm-hmm.
Maar het is niet weer gebeurd.
Dus dat was voor die laatste reis?
Ja. En dat zit wel in mij. Dat voel ik wel. Nog wel.
Dat gesprek?
Ja. Wat had ik het wij zo, dat iemand denkt, oh verschrikkelijk, die mensen dat mee moet maken of wat ook. Dat vond ik heel verschrikkelijk.
Ja.
Het was zondagochtend 29 januari 1961. Toen Gerda thuis kwam van haar nachtdienst in het verzorgingstehuis. De avond ervoor was er dus al politie aan de deur geweest bij haar ouderlijk huis. We hoorden eerder al dat de broer van Gerda de agenten in eerste instantie te woord stond. Even later troffen die ook de moeder van Gerda. Maar die verzocht de politie om Gerda met dit nieuws niet op haar werk te overvallen. Ze besloten te wachten tot de ochtend.
Toen kwam ik thuis en toen wachtte mijn moeder mij al op. En toen vond ik dat zo vreemd. Toen zei ze, Albert is verdronken. Albert. Wat is er niet, Albert verdronken? Kijk, verdikkie, hij is net een week weg. Toen schrok ik zo geweldig. Ik dacht dat, ja, anders zei ik niet zo gek geworden, maar het was wel waar. Ik kon er eerst niet geloven. Ja, het was wel zo. Ja.
Weet u nog wat u zei toen u dat hoorde?
Ja, ik kon eens niks zeggen. Ik vond ze net uit dichtgeslagen worden. Ik zo raar.
Huilen?
Ja, natuurlijk. Het is in één keer geschrikt. Nou, ik denk, hoe kan dat nou? Toen heb mijn moeder direct en mijn vader de taxi gebeld. En toen ben ik direct naar Urk gegaan. Maar toen had mijn vader nog geen auto. Albert had ook niks, ook geen auto. Geen één. Ik ook nog niet. Was er niet in die tijd zo. Nou, toen ben ik naar Urk gegaan en toen ben ik direct gebleven. En toen ben ik toen zowat 4 maanden geweest.
Geloofde u meteen dat hij echt verdronken was of had u nog hoop?
Nee, ik denk dus, ja, ze zullen nog wel vinden. Dat heb ik gedacht. Wat, ik denk, ben ze wij lang mee bezig geweest? Later hoor je er niks meer van. Helemaal niks meer.
Nee. Had u ook nog hoop dat ze hem levend zouden vinden? Of
ja, eerst nog wel.
Ja?
Maar later niet meer, zo na 2 dagen, 3 dagen, zouden we denken, nou, die is misschien met de stroom, maar met
Ja.
Wat ze, dat schip en moest in de stroom in, hè?
Tegen de stroom in.
Ja, en je moet rekenen dat het een heel zwaar winter was.
Ja.
Wat heeft nog wel vast gehad.
Ja?
Ja.
Want wat weet u daarvan? Hoe ging dat?
Ja, ze hebben natuurlijk gezien dat je van het gangboord, wat, daar moest je doorlopen, dus uitgegleden. En ze nog hebben wat toegegooid, dat heeft je weer vast gehad.
Maar door de stroming en het koude water zou Albert niet lang in staat geweest zijn het touw of de boei vast te houden. Hij liet los en verdween in de Rijn.
Hebben ze dat ook zo verteld of hebt u daar iemand over gesproken?
Nee, ik hoorde alleen op van zijn ouders en wat dan gezegd van die damkonschepen toen.
Ja.
Dat is dan zo naar voren gebracht.
Ja.
Maar verder heeft er nooit wat van gehoord eigenlijk.
Nee.
Nee.
Want hebben ze hem nog gezocht? Heeft de politie hem gezocht? Of de brandweer?
Ja, er zal wel iets bij geweest zijn, net anders weet ik dat ook niet.
Nee, hebt u niet zo gehoord?
Nee. Want nou, hij is al 61, 62 jaar zo'n beetje weg.
Ja.
Ja. Ja.
Hebt u toen ook de schipper gesproken van dat schip?
Nee.
Of een
nee.
Collega?
Al bij zijn ouders ook niet hoor.
Ook
die,
niet.
Die zijn ze ook helemaal niet geweest. En toen kwam een pakje, twee dagen nog een pakje na, dat je lang niet meer gevonden was. Kreeg nog allemaal aan de deur pakjes van.
Ach, had hij op
ja, dat wijs van sturen en zo. Of, dat vond ik ook verschrikkelijk. Ja.
Met een brief zat er dan in het
ja,
pakje?
Ja, er zat een brief weer bij in en zus en zo. En wat ik zeg, dat het dan afgesproken was.
Gerda bewaarde nog lang spullen van Albert. Ook de vele brieven die hij naar Kampen stuurde, hield ze in bezit. Maar er kwam een moment waarop ze dacht, wat moet ik er nog mee? Ze gooide alles weg.
Denkt u nog vaak aan Albert? Of?
Jawel, ik heb er wees. Ja, ik ben er, tuurlijk.
Ja. Komt dat nu meer, nu wat ouder wordt?
Ja, dan ga je die dingen, ga je allemaal weer nadenken. Zo, zo je leven ga je terugdenken. En dat is zo.
Hebt u nog vaak gehoopt op bericht?
Nee, de laatste tijd nooit meer. Ik denk, wees, zal die ergens aan blijven vasthangen? Ergens, ja, je weet het niet.
Ja.
Ja, je weet het niet, want dat moet toch een lijk moet toch een keer boven komen.
Nabestaanden van vermisten benoemen vaak de onzekerheid die over iemands lot blijft hangen. Je kan er dan voor 99,9% van overtuigd zijn dat iemand is overleden, maar toch, helemaal zeker weet je het niet. En als je er wel voor de volle 100% van overtuigd bent dat iemand is overleden, dan is er altijd nog de vraag waar iemands lichaam is gebleven. In het geval van Albert, is zijn lichaam letterlijk verdwenen in de Rijn? Of heeft hij toch nog ergens een anoniem graf gekregen? Een vermissing ontneemt nabestaanden ook de kans op een moment van afscheid. Ik ken voorbeelden van herdenkingsdiensten. Een rouwdienst op afstand als het ware. In het geval van Albert gebeurde dat niet. De dominee van de gereformeerde kerk op Urk kwam vaak langs in de tijd dat Gerda bij haar schoonfamilie logeerde. Maar steeds was de uitkomst van die gesprekken dat er geen nieuws te melden was. Na verloop van tijd keerde Gerda terug naar Kampen. Ze ging weer werken, totdat ze een plaatsgenoot leerde kennen. Een man die niets te maken had met de binnenvaart. Jan Bos. Ze trouwden met elkaar. En de verlovingsring van Albert werd haar trouwring. De naam van Jan werd daarbij ingezet. Ook van Jan moest Gerda veel vroeger dan verwacht afscheid nemen. Hij was 53 jaar oud toen hij leukemie kreeg en daar 4 weken later al aan overleed. Haar jongste dochter was toen pas 12 jaar oud. En nog niet zo lang geleden overleed ook een zoon van Gerda. Die werd 51 jaar oud. Wat weet Gerda echter zeker over de toedracht? Weinig. Van horen zeggen weet ze hoe het ongeval gebeurd moet zijn. Maar het is de vraag in hoeverre dat verhaal de tand destijds goed heeft doorstaan. Zo wist Gerda bijvoorbeeld niet dat het ongeval gebeurd is bij Bonn. Ze dacht dat het ter hoogte van Düsseldorf was gebeurd. We stappen in de auto en rijden terug naar Urk. Ja, we hebben anderhalf uur gezeten bij Gerda Bos Steller. Ik denk een heel intensief interview. Wat vond jij ervan, Ruben?
Nou, ik vond het best indrukwekkend om haar nu zo te ontmoeten en te spreken. En ik vond het bijzonder eigenlijk hoeveel ze nog weet van toen.
Ja, maar ze heeft al 10 keer gezegd, ja, het is zo lang geleden, ik weet niks meer. Ook toen ze die microfoon voor zich zag, schrok wel even. Om een beetje te giechelen. En een beetje op haar stoel te wiebelen, maar dat vond ze wel een beetje eng, geloof ik. En dan bleef ze maar herhalen, ja, ik weet niks meer. Maar ze wist nog heel veel. Ja. Wat is bij jou blijven hangen? Wat maakt jou, op jou het meeste indruk?
Ja, dat ze begon over een gesprek was ze met de maat. Dat het daar zelf ook nog raakte. Dat ze het over zijn kameraden had en over... volgens mij hadden ze het ook over verdrinken gehad.
Ja, kameraden die verdronken waren. En dat hij het daarover had, dat hij als enige was overgebleven. Ja, dat vond ik inderdaad ook... dat hakte er even in. Ja, en dat ze ook aan het einde, dat viel me ook op, dat ze graag op de hoogte blijft. Als ze toch nog het idee heeft van, vinden ze nog iets?
Toch een paar keer die vraag, hè?
Ja.
Bij onze bevestiging zoeken van, zou het nog kunnen?
Ja.
Dat geeft mij wel weer extra energie of zo. Om toch te proberen
iets te vinden.
Ja.
En wat me ook zo opviel, hoe weinig zij weet. En dat is ook misschien wel generatie bepaald. Er komt politie aan de deur bij je moeder. Je moeder brengt het bericht over aan jou. Jij gaat naar Urk, wat je schoonfamilie inmiddels ook de politie heeft gesproken. Punt. Tegenwoordig zouden mensen dat niet accepteren. Want tegenwoordig... Ja, het is een hele andere tijd. Mensen hadden geen auto toen. Zij niet. Tegenwoordig spring je in de auto en rij je meteen naar Bonn. Of, ja, je rijdt ergens heen. Je wil naar het schip. Je wil zien, wat ligt er nog op het schip van hem. Heb ik ook niks over gehoord. Er is gewoon geen contact geweest met dat schip. Je gaat de politie bestoken. En mensen tegenwoordig, die gaan eigenlijk checken van, doet de politie zijn werk wel? Hoe gaat het met die zoektocht? Heb je wel een helikopter in de lucht? Hoeveel boten zijn er op het water? Helemaal niks. Mensen gingen thuis zitten wachten. In volledig vertrouwen op de autoriteit. Wat zijn nu nog, wat zijn vragen die bij jou nu op... komen om nu op verder te gaan?
Nou, ik zou graag willen weten of er graven zonder naam zijn in Duitsland.
Ja.
En of die ook per categorie ergens te vinden zijn.
En waar kunnen wij nog zoeken voor meer informatie over wat er nou gebeurd is? Want we weten nu, dat schrok ik wel een beetje, want we weten eigenlijk nog steeds heel weinig over het ongeluk zelf. Want wat zij vertelde, had ze ook weer uit tweede of derde hand. En volgens mij gaf ze ook wel toe dat zij er ook zelf een beeld bij heeft. En is dat nou een beeld wat alleen uit de feiten komt? Of is dat beeld ook in haar eigen voorstelling gevormd? Ja, oude kranten,
Ja, de politiedossiers misschien.
Ja.
Nou. Maar ik denk in Duitsland, ik weet dat de privacywetten daar nog net even wat strenger zijn dan hier.
Ja. Ja, als ze dat bewaren. Hè.
Ja.
De rederij Damco, daar hebben we ook nog niks in onderzocht. Dat kunnen we ook nog gaan doen. Die bestaat niet meer, zeggen ze. Maar is die dan gefuseerd? Is die overgenomen? Is daar een archief van bewaard gebleven? Ik neem toch aan als er een werknemer overlijdt, dat je daar een dossier van hebt. Die, ja, moeten we toch eens die kant op gaan zoeken.
Maar wat gebeurde er nu precies op 28 januari 1961? En hoe heette het schip van rederij Damco? En is er misschien nog een collega in leven? In de volgende aflevering willen we dat onderzoeken.
An einer Schiffsanlegestelle an der Königswinter Rheinallee wurde ein toter Mann aus dem Wasser geborgen.
Het donkerdet mij het argste vrezen. Wat is of niet is of kan wezen. Die hoop is soms als donkere wolken raanden. Ik vouw dan weer mijn koude bange handen.
De Verdwenen Stuurman is een podcast van het Urkerland. Gemaakt door Ruben Romkes en door mij, Jelle Bakker. Ondersteund door de rest van onze redactie. En met dank aan Fokke Hoekstra voor de muzikale bijdrage. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door De Wit Assurantiën, adviseurs in risicobeheer.